Dit is een podcast van Jinx Media.
En Jaap aanvankelijk ook, maar die sprong uit de trein, die is gewoon teruggelopen naar het dorp en dacht je. Ja. En die is toen gaan onderduiken. Ja, alles wat je al wacht is de betonnen muur. En die is heel hard.
En ik dacht, wat is dit voor een team?
In de Sidepodcast praten Allard Kalf en Kees van der Grient, samen goed voor ruim 100 jaar autosportervaring, met bekende en onbekende helden uit de autosport. De carrière van Arie Luijendijk is er een van vallen en opstaan. Zeker in het begin. Daar beginnen we. Natuurlijk komt Indy aan bod, maar zoveel meer. Zoveel meer dat zelfs Kees verrast was. Tussen de presentatie van zijn boek en terug naar de States heeft Arie tijd voor ons. Veel plezier.
Zo heb je die mensen die je eigenlijk nooit zal vergeten. En ons gast van vandaag, Kees, is er een. En een van de redenen dat ik hem nooit vergeet is dat hij zijn geboortedag qua datum is hetzelfde als mijn moeder. Dus ik vergeet nooit zijn verjaardag.
Mm-hmm.
21 september. En volgens mij is hij 53, geboren in Sommelsdijk. En wat weet jij van Arie Luijendijk, Kees?
Ja, dat gaat heel ver terug natuurlijk. Maar het zijn twee overwinningen in Amerika. De grootste overwinningen die je kan behalen. Ja, die staan. Hij stuurde toen na de eerste een foto met jullie zeiden het in, of zeggen het in bloemen. Was getekend door Arie. Ja, dat vergeet je nooit meer. Maar, en dat weet hij zelf niet, ik heb een aantal dingen van hem geleerd. En dat is de zakelijke kant van autosport. Daar was je al heel vroeg mee bezig.
Daar ben ik benieuwd naar.
Nou, ik kan je dat wel vertellen. Wij zaten ooit dat was natuurlijk een geweldige kerel, zijn vader Jaap. Op de boot terug uit Engeland. We hadden alle twee gereisd. Ik denk jij Super V. En toen hadden we het erover. Waarom, hè, dat was mijn insteek. Waarom rij je met, ik denk een Argo of een Lola. En niet met een Rolt. En die moest je eigenlijk hebben om te winnen. En toen heeft hij me haar fijn uitgelegd. Waarom het zakelijk of financieel interessanter was om tweede te worden. En nou, dat is lang geleden. En dat heb ik altijd in mijn oren geknoopt. En ik heb er ook vaak zo naar gekeken. Je moet niet te enthousiast worden en veel geld uitgeven.
Het is sport, maar ook zaken.
Precies. Zo, nou ja, en ik denk dat hij het voorbeeld is. Vergeet er even nu Verstappen. Maar het voorbeeld is hoe dat een goede carrière, zowel sportief als zakelijk, opgebouwd heeft.
Goed, en dan is onze eerste vraag altijd: wie was jouw held, zeker inspiratie, toen je klein was?
Inspiratie had ik niemand. Kijk. Ook mijn vader niet. Want als klein jochie ging ik graag met hem mee naar de races. Ik vond het allemaal geweldig. Ze noemden mij in de paddock in Zuid-Afrika Arie Ferrari. Dat was mijn bijnaam. En ik praatte met iedereen en ik was uitgaand en ik was erbij. En ik vond het heerlijk allemaal. Maar het kwam nooit in mijn gedachten op van ik wil racen. Dat kwam gewoon toevallig doordat er werd alleen maar over racen gepraat thuis. En mijn zwager had een Formule V'tje. Want mijn vader had hem natuurlijk wel een Formule V verkocht. Want jij gaat de cursus doen. En toen zaten ze te praten van. En ik zou dan die verhoogde rijvaardigheidscursus gaan doen. En waarom laten we jou ook niet met dat ding rijden met die Apal die ver gekocht heeft? Dan delen jullie de auto. Ja, dat is wel leuk. Zo reageer ik dan. En om even stappen vooruit. Ik reed dus eenmaal in een Formule V en niet in die Apel, maar een vormcar van mijn vader. En toen hadden we, eerst moet je achter de leraar aanrijden en de lijn doen en zo. Je mag niet op jezelf rijden. Toen mochten we de eerste dag vrij rijden. En dan stuurden ze 10 auto's de baan op. En ik reed toen met die vormcar en ik was de snelste. En iedereen, ik kwam de pits binnen, mijn vader helemaal, oh, te gek jongen, ben je beneden de 2 minuten, reed je dan, met zo'n oud pakhuis. En ik werd onthaald alsof ik een race gewonnen had en ik vond het allemaal prachtig zeg. En ineens dacht ik van, nou, dit is cool hè, dit wil ik blijven doen, ik wil winnen. En zo is het gebeurd. Ik was niet zo'n jochie die een go-kart wilde hebben met z'n tiende en zo, dat had ik helemaal niet.
Gaaf hè?
We hebben
onlangs met Jan erover gehad. Die stond de baan te spuiten bij Slootmaker en had wat met Simca's gereden en kon even een Formule Fortje testen en reed ook meteen de sterren van de hemel. En dit is ook net zo'n verhaal eigenlijk.
Ja. En Hande die had geen ambitie en die ging liever autocrossen.
Ja.
Ja, dus we hebben die vraag, die stellen die vraag Kouwen, steeds.
Die zei ja, ik ging autocrossen, dat Zandvoort, dat was zo'n ver van mijn bedshow. Dat is...
Ja, was ook veel duurder natuurlijk, hè? Als ja. het over dat heb. Maar bijvoorbeeld, Jantje had natuurlijk al geraced in die Simca.
Ja. Ja.
En Jan was een van de eerste die met zijn 16-jarige leeftijd raced. Die moesten speciaal natuurlijk weer.
Ik denk de eerste.
Ja, de eerste, ja.
Dus er werden allerlei wetten overtreden.
Jij was ook veel ouder.
Ja, ik begon dus. Ik was 18. Toen ging ik pas de cursus doen. Dus ik was 18,5 toen ik mijn eerste race reed op Zandvoort in maart. En van die race, dat staat ook in het boek. waar we het over zullen hebben, denk ik.
Ja hoor.
Anyways, maar ik heb toen ooit eens een keer een verslag gemaakt. Gewoon met de hand geschreven hoe die race ging. En dat is de enige race die ik ooit heb beschreven hoe de race gegaan okay. is. De eerste mogen. En de laatste keer dat ik het ooit gedaan heb. Anyway, die briefjes die heb ik nog ergens liggen. En die
staan niet in het boek?
Die staan misschien in het boek. Ik heb het boek nog niet gezien. Zie ik morgen.
Oh, wat goed. Maar dat is wel mooi, want jouw begin is dan eigenlijk een beetje toevallig. Maar daarna ging volgens mij de hele familie weer naar Zuid-Afrika.
Nee, wij waren terug van Zuid-Afrika toen ik natuurlijk met die cursus begon. Want ik was 10 jaar toen ik terugkwam.
Ja. Even voor mensen die dat, ja, ik bedoel, mensen kennen Arie misschien niet eens, de jonge generatie. Maar zijn vader, was jouw vader Jaap, was natuurlijk gewoon legendarisch.
Ja, dat was een soort, noem je dat?
Ja, zeg het eens.
Cult.
Ja, cult die was cult. Ja, absoluut. Ik bedoel, en ik stuur Arie daar straks nog een foto van. Die vond ik op een website van oude wielerprofs. Gewoon een foto van Jaap Leijendijk in zijn jonge jaren. Op de fiets.
Nou, ik zou je vertellen, ik had in verhoudingen, zeg ik er met respect bij, 3 in mijn werkplaats, in de Meren, 3 mensen op leeftijd. Tom Bakker, die werkte bij mij, die deed draaiwerk. Tom Verhoeven, die heb je ook gekend.
Ja.
En dan zijn vader. En die hadden alle 3 een wielerachtergrond.
Ja, dat klopt.
En dan kwam Jaap aan zijn, die stond bij mij, een Lotus. En dan kwam hij aan rommelen en Verhoeven aan zijn Lotus. Hoe heet dat ding? Open Lotus.
Open Lotus, ja.
En dan bracht Jaap bossenbollen mee. En dan klapperden mijn oren. Want dan gingen die 3 vertellen hoe dat vroeger in het wielrennen ging.
Ja.
En nou, dat was wel apart. Dat was ook een wereld, hoor. Dus, ja.
Duwen, trekken.
Maar dat was voor jouw tijd. Toen was jij nog niet geboren, denk ik.
Nee, toen was ik niet geboren. Want ik heb nog foto's van mijn vader. Staat op zijn shirt. Club Feyenoord. 1948 sprintkampioen.
Oh, wat lach.
Dat is geweldig, want ik was natuurlijk een beetje een Feyenoord fan. Met voetballen natuurlijk. Maar ze hadden dus ook uiteraard een wielerclub destijds in de 40's. Ja, want ik ben natuurlijk met het boek ben ik zo diep gaan zoeken naar spullen. En ik wist wel waar alles lag, want ik ben redelijk georganiseerd geworden de laatste paar jaar. Dat gebeurt, hè. Als je ouder wordt, dan heb je tijd om georganiseerd te worden. Want ik ga wel naar alle IndyCar races. 6-7 maanden van het jaar, maar de rest van het jaar dan ben ik een beetje een retired person, zeg maar.
En opa.
Maar anyway, ja. Ik heb zoveel leuke dingen van mijn vaders en licenties. Ik geloof vanaf 54 tot op het laatst. Al die licenties heb ik in een boek gedaan. En dat zijn gewoon dingen die doe je niet weg. Dat is gewoon voor de kleinkinderen om te zeggen van ik ga er naar kijken of niet. Maar voor mijn gevoel heb ik het lekker allemaal georganiseerd.
Ik zat me ook nog af te vragen. Ik heb... een tijdje terug zat ik ook. Je bent geboren in Sommelsdijk. En in Sommelsdijk is in de Tweede Wereldoorlog zijn een heleboel mannen opgepakt. Hè?
Ja, die werden allemaal getransporteerd naar Duitsland om te werken in het Ruhrgebied en zo. Ja, dat klopt. Mijn oom was er ook een van.
Ja.
En Jaap aanvankelijk ook. Maar die sprong uit de trein, die is gewoon teruggelopen naar het dorp en dat zit. En die is toen gaan onderduiken.
Ja.
Maar zijn broer heeft inderdaad in Dresden. Gewerkt.
En het bombardement meegemaakt.
Ja, ze hebben veel meegemaakt.
Ja.
Dus, maar eventjes, Jaap was ook een goed coureur, hè?
Ja. En die werd op zijn 50ste werd hij Europees kampioen, toch?
52? Ja, dat was dan precies zijn West-Europees kampioen.
Ja.
ja, details.
Maar daar is ook een leuk verslag van in de autorevue. Want toen reed hij, of tenminste gingen ze samen Formule W rijden. En toen vroegen ze aan Jaap, hè, want die was een beetje de man in die klas. En als je zo nou komt, dat maakt me niks uit. Hè. Dat is ook een tegenstander.
Ja, dat klopt. Ja.
Dan had hij. Maar ik wil wel zeggen, de familie was, hè, want jouw moeder was er ook altijd bij. En die was ook een, ja, een, toch een gedeelte van de paddock. Hè,
met ja, mijn moeder was, ja, mijn moeder vond het allemaal heerlijk naar het circuit gaan. En iedereen was welkom voor een kopje koffie, een boterham, you name it.
Absoluut. En ik weet jullie deden Formule 3 een supervee. Met een caravinnetje en een vrachtwagentje. En Jaap die ging die auto prepareren. En iedereen die wou helpen, kan ik ook wel eens geholpen. En dan ging je gewoon racen.
En ik sleutelde natuurlijk zelf ook met Jaap samen. Deden we de auto klaarmaken door de week. En op het circuit ook. Maar dan maakte mijn moeder bijvoorbeeld een pot eten klaar. En dan nog een pot. Nou, dat was wel het genoeg voor het weekend. En dat werd dan opgewarmd s'avonds. En dan zaten we in het caravinnetje te eten. Ja, de simple life, hè? Maar wel cool.
Achteraf. Ja, maar achteraf, dan kijk je, hè? Ik bedoel, achteraf. En ik denk, de jeugd van nu, die zou dat mee moeten maken. Want het is toch gewoon zo gaaf. Ik bedoel, je reed Formule 3, hè? Ik bedoel, het was gewoon niet dat je gewoon...
Het zag er amateuristisch uit van de buitenkant. Onder het geld wat je had, wat nooit genoeg was. Dat stak je alleen maar in die auto. Ja. Who cares? Hoe je motorhompje eruit ziet, dat kleine caravanetje. Ja. Of je truck die je had. De gaten zaten erin van de roest. Van die vrachtwagen. Maar hij reed wel naar alles. Dus. En je liep. En dan mijn vader hield hem lopende dat ding. Want dat is al een oud dingetje. Maar wij stonden bijvoorbeeld tegen andere jongens. We hadden een trailer. Kon ik me nog zo goed herinneren. Het zeil wat om de trailer zat. Het was geen dichte trailer. Maar die was dan dicht met een zeil.
Ja.
Geel zeil. Heel vies. Het zag er niet uit. Maar die raceauto die erin stond, die was helemaal perfect.
Ja.
En ik won races in het Europese kampioenschap. Dus whatever it takes, hè.
Ja, totdat ik een keer, want ik ging volgens mij op de Nürburgring. Ik ging naar jou kijken op de Nürburgring. Ik eindigde bij je vader in het ziekenhuis.
Ja, shit. 1982.
Ja.
Ja, en die race heb ik heel tijd op kop gelegen. Gekker dat je over zulke dingen je eigenlijk nog irriteert. Van shit, die had ik moeten winnen. En twee ronden voor het einde komen we op een achterblijver af. En ik wilde binnendoor en die gozer die komt naar rechts en die verstoort mijn momentum. En die achter mij zat de hele race op mijn bak.
Die gaat er.
Walter Legner die touwt hem ertussen. En ik word tweede.
Ja.
Kut.
Want ik had veel liever die eerste plaats meegenomen naar het ziekenhuis dan die tweede plaats beker, zeg maar.
Ja, Adenauer lag hier toch? Nee. Ja, naar Adenauer volgens mij.
Hij lag ergens vlakbij de Nürburgring. Ja.
Volgens mij konden we vanuit het raam ongeveer de auto's horen.
Dat weet ik niet meer.
Ja, maar goed. Dus uiteindelijk heb je... Ik moet zo lachen om jou. Want kijk,
Arie
en ik hebben een heleboel meegemaakt. Want mijn eerste meters op het circuit...
Ik wou net zeggen, ja.
Zat hij naast me. Ik bedoel, hij was mijn instructeur.
Met een Volkswagen 411.
Een Volkswagen 411.
Busje, zeg maar. Leek wel op een busje.
Ja.
Ja, fastback. Of nee, zo'n...
Nee, zo'n variant. Ho.
Ja.
Dus... en ik kon heel goed schakelen.
Hij kon heel goed heel en toe. Dus ik zeg, oké, rijden. Nou, hij rijden. En tussen gas en heel en toe. Ik zeg, waar heb je dat geleerd? Dat is niet normaal, man. Zoals jij heel en toe.
Mooi, hè?
Ja, en als je nou heel en toe zegt, dan zegt de helft van je luisteraars van, what the fuck is hier heel en toe?
Waar gaat dit over? Ja. Dus zover gaan
we. Sorry, jongens, ik mag niet zo vloeken.
Dus dat. Maar het mooie was, want jij reed toen, in die tijd, je reed supervee, een jaar met Jan ook over het Race Team Holland. En laatst nog een jaar met Robbie Leeuwenburg, ook Race Team Holland. Maar daarvoor had je al bijna Formule 1 gereden.
Weet jij welk jaar dat was dat jij de cursus reed? Kun je dat nog herinneren?
Ik denk 78.
Oké, ja, toen had ik net Formule 3 gereden.
Ja.
Maar ik had eigenlijk in Formule, in eind 74, toen reed ik het hele jaar in Duitsland met een Formule 3. Met een Ensign.
Ja.
Chassis nummer MN01. De allereerste auto die Monan had gebouwd was mijn Formule 3 auto. En die was het jaar ervoor van Roelof geweest.
Ja.
Roelof was niet competitive, want die auto was oud. Dus ik was nog minder competitive. Maar dat maakt niet uit.
Die auto was nog ouder.
Ja. En toen besloten de gebroeders Hogenboom, Rodi en Bob, we gaan een Formule 1 team beginnen. En Roelof gaat voor ons rijden.
Wunderink, hè, van de mensen die dat... Roelof Wunderink.
Roelof Wunderink. En jij gaat rijden in de Grand Prix van Nederland en België. En de plan was om Formule 3 voor mij te gaan rijden met sponsoring van HB in Engeland voor March. Kijk, en dat stond me wel aan. Professioneel, ja, publieks, ja. March team. Ik wist de geschiedenis ervan met Rupert Keegan, die toen alles won. Enzovoort. Dus, maar ja, dat plan met Formule 3 viel weg. Dat geld was nodig voor de Formule 1. En toen zei ik van, nou ja, ik ga naar Zuid-Afrika. Toen ben ik gestopt met racen. Dus na 3 jaar racen ben ik gewoon naar Zuid-Afrika gegaan en klaar. En toen weer opnieuw begonnen. Een jaartje erop.
Het is toch mooi, de kinderen die voorstellen, Kees.
En toen maar daarvoor, je had toen wel eerst nog even op Paul Ricard, geloof ik, getest met ja. Formule 1. Hè?
Testen is een groot woord. Ik had 10 rondjes gereden misschien. Ja, en ik had 10 rondjes gereden. Maar ja, niemand vertelt je van dit moet je doen, dat moet je doen. Hier moet je op letten. Gewoon. Nou ja, dat heb ik gedaan. En ik was helemaal natuurlijk de weg kwijt. Dus ik was best wel langzaam natuurlijk. En de volgende dag reed ik weer, mocht ik weer rijden. En toen was ik meteen, ik geloof 6 seconden sneller binnen 3 ronden.
Oh, een goede progressie.
Want de eerste dag was echt zo van, wat is dit allemaal? Maar ja, het was geen echte test. Maar ik heb wel Formule 1 gereden. Ik heb al wat leuke foto's ervan die in het boek staan.
Gelukkig hebben we de foto's
die boek, ja, het boek staat een foto in van, ik denk, elk stukje onderbroek wat gedragen. Zoveel foto's staan erin.
Maar ja, dan ga je terug en dan kom je terug, Formule 3. En het eigenlijk, Super V is waar het allemaal...
Ja, maar ook weer niet. Want ik werd Europees kampioen in de Super V. En toen reed ik Formule 3. En toen daarna weer Super V. En toen met alleen maar oude auto's in Super V gereden.
Ja, dat weet ik, want het was met die Argo tegen Mark Duez met zo'n Ralf.
Ja, ik reed tegen al die
Ground Effect wingcars. John Nielsen.
En ik had een flat bottom. Maar dat ging wel heel goed. Maar wat levert je dat op uiteindelijk? Niks. Mensen kijken naar, ja, hij gaat hard. Maar wie kijkt er naar? Ik bedoel, je moet toch geld hebben. Destijds moest je echt een budget hebben om naar Formule 2 te gaan. Dat konden we nooit vinden. Dus het was eigenlijk carrière afgelopen.
1 keer, hè? Formule 2, volgens mij.
Ja, 1 keer gehuurd.
Zandvoort toch ook?
Zandvoort, ja, met een Chevron.
Ja, toen reed Jan ook.
Nee, die reed het jaar erop.
Een jaar later, ja.
Hey, maar schiet me in 1 keer wat te binnen, hè? Want hij zegt, het geld was nooit genoeg, hè? En altijd oude auto's. Wij kenden elkaar helemaal niet, maar ik was op Brands Hatch... Daarbij, daar heb je 5000 gereden.
Ook, ja, ook weer zo'n...
Met je vader.
Bizar verhaal.
Een oude auto van de Portello...
Portobello Inn.
Portobello Inn.
Was het zeker Jackie Epps zo'n auto, of niet?
Nou, er was een auto die... Dat was 5 en... Nee, dat was 73.
Dat denk ik.
En die auto was van 1968.
Ja, dat kan goed dat jaartal zijn. Want ik ging daar kijken eigenlijk voor de Formule Ford ook. En toen kwam ik hun in 1 keer tegen daar. Dat was een hele oude paddock.
Met want het festival werd gereden, dacht ik.
Ja, dat kan zijn. En er was een hele oude paddock met van die marktkramen. En ja, daar reden zij met die McLaren.
Ja.
Nou, en die kan goed 5, 6 jaar oud geweest aan de oliebol.
En ik reed echt rondjes. Ik ging niet hard ermee. Ik reed rondjes, want ik wilde per se finishen. Maar ik was daar niet klaar voor. Voor een Formule Fordje naar een... 500-600 pk auto. Maar er werd ook niet getest. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik op Zandvoort met die wagen ging rijden. En op vrijdagmiddag heb ik denk 10 rondjes gereden. Ook zoiets, ook heel weinig. Met wisselende weersomstandigheden. Ja, ja. En toen had je zaterdag training, kwalificeren en race. Het is niet zo dat je de hele dag naar Snerten ging bijvoorbeeld. Wat je had moeten doen. De hele dag gewoon rijden met zo'n ding.
Ja.
Dat deden we niet. Ongeprepareerd, er was niet genoeg geld voor zoiets. Dus het was altijd achter de feiten aanlopen.
Deed Tony Trimmer die auto niet?
Tony Trimmer reed met dat ding. Ja. En Boy High heeft met dezelfde...
Heb ik nog mee naar huis gewoond?
Je kan heb je daarbij gewoond?
Niet. Die woonden in hetzelfde huis bij Red. Die woonden ook bij Red, allemaal op Brands Hatch. Allemaal, ja, allemaal.
En Boy reed met dezelfde auto, dacht ik het jaar erop. In 1974. Boy High.
Dat zou kunnen, dat weet ik.
Ja, zo kunnen we nog wel een podcast van 20 uur. Want je rolt van het ene verhaal in het andere.
Ja, maar dat is ook wat autosport zo mooi maakt. En wat eigenlijk de historie van de autosport zo mooi maakt.
Nou ja, ik zeg altijd bijvoorbeeld, ik ben nu race steward bij IndyCar. Dat heb ik al net 8 jaar achter de rug, samen met Max Papis. En dit jaar gaan we dat weer doen. Dan zijn we daar 9 jaar bezig straks. En je bent gewoon, het is je, de paddock is your family almost. Hè?
Ja.
Het is, en ik zeg ook vaak tegen mensen, waarom doe je dat nog? Zeg ik nou, ik zeg de paddock is a happy place voor mij.
Ja, voel je thuis.
Het is gewoon,
ja.
Dat is je leven eenmaal begonnen, maar het is ook gebleven en het blijft zo.
Maar ja, het mooie is wel, want dat is, ja, hè, als je dan uiteindelijk zit je hier misschien op een doodspoor. En nog op doodspoor is het bijna zoiets van, nou, ik ga maar bakken reviseren met mijn vader. Want dat deed hij natuurlijk heel goed, die ouwe. Of Jaap deed dat heel goed. En in Amerika liep het in het begin ook niet zo. Totdat je natuurlijk gewoon in één
keer... Nee, en dat is ook een verhaal wat niet uit hoeft te leggen nu. Maar ik was op het punt, ik had met Argo best wel goede contacten. Na de Formule 3. En die gingen een Formule 4 2000 bouwen. En wij hadden het allemaal al besproken dat ik eventueel distributor zou worden voor Argo Formule 4 2000 auto's. Want die klasse was heel populair.
Ja, ja.
Die auto ging niet, hè, dat weet je.
Dat weet ik niet, want ik ben... toen stond ik eigenlijk op het punt om te stoppen met race en dat te gaan doen. Dus ik had al een vision voor de toekomst, zeg maar. En in de racerij blijven. Beter doen wat je weet dan wat je niet weet natuurlijk. Maar ja, toen kreeg ik een telefoontje van... hé, we hebben hier een Super V Anson. Weet je, die...
Gary Anderson auto. Gary Anderson auto.
Gary Anderson heeft dat ding ontworpen. En we willen jou met die auto laten rijden hier in Amerika Super V. En dat was 1983. En toen zei ik tegen Mick, ik zeg, oké, dat ga ik doen. En dat is mijn laatste...
Dan kijken we wel.
Kijken we het laatste wat ik ga doen. En als het dan niet lukt, dan ben ik klaar met racen. Ja. En toen in dat jaar kwam ik de mensen van Provimi tegen. Die hadden me toegezegd te sponsoren in 84. En toen won ik in 84 het kampioenschap. En toen reed ik alweer mijn allereerste IndyCar race. Dus ik ga van bijna stoppen met racen en Formule 4 2000 eigenaar worden. Naar IndyCar anderhalf jaar later. Dus je weet nooit hoe het loopt. En het is, de racerij is heel erg... het is niet voorspelbaar. En ik ben niet de enige met zo'n verhaal. Want die verhalen zie je heel veel. Er zijn ook heel veel jongens. Ik zeg altijd, er zijn tientallen jongens... die veel beter zijn dan ik. En dan wie dan ook op het circuit nu... die werken ergens bij een automaterialenzaak, om maar iets te noemen. Want die hebben de kans niet gekregen.
Ja, dat klopt.
Ja, Senna zei wel eens, de beste autocoureur ter wereld is waarschijnlijk een taxichauffeur in Peking.
Of die sprintcar driver die op een klein baantje rijdt in die.
Oh ja, maar dan raak je bij mij natuurlijk een gevoelige snaar. Nerve. Want ja, nee luister, ik krijg nog steeds kippenvel als ik mijn allereerste sprintcar wedstrijd op de Indiana State Fairgrounds.
Mm-hmm. Was dat dirt of was dat pavement?
Dat is dirt. Okay. Dat was dirt. Een mile, half mile dirt oval, I think.
Ja, misschien wel kleiner.
En dat was... Oh, dat was trouwens... het jaar dat ik naar de kwalificatie ging van... het jaar dat jij je eerste Indy won. Toen gingen we op donderdagavond of zo... dinsdagavond, weet ik veel, gingen we daar... de Hoosier 100, was het?
Ja.
Hey, ik heb nog steeds kippenvel.
Als het van start gaat, dan weet je niet wat je meemaakt. Hoor.
Horen en zien. Heb je dat ooit meegemaakt, Kees?
Ik ben daar geweest. Tijdens de Grand Prix hadden ze op vrijdagavond zo'n race daar.
Ja.
Waanzinnig.
Waanzinnig. Ja. Dat zijn, als jij het hebt over autocoureurs, dat zijn...
Mario Junior die heeft dus zijn eerste race gereden afgelopen...
Ik ben zo jaloers op hem.
November in...
Las Vegas.
Een klein baadje in Vegas.
Ja.
En ik was daar niet blij mee. Want het zijn... Ze zijn zo snel, die wagens. En er gebeurt nog wel eens.
Gevaarlijk ook.
Het is gevaarlijk. Ja. En ik zeg, waarom duurt het nou? Je bent 42 jaar, man. Wat is het deal? Je hebt 3 kinderen en hij is helemaal bezeten ervan. Want nou heeft hij toegezegd. Hij gaat 10 races rijden dit jaar.
Is toch gaaf?
En,
ik mag niks zeggen. Want ik wil dit jaar gewoon met een supercar rijden op Assen. Dus ik bedoel, ik ben... ben ik geen haar beter.
Dat is zo waanzinnig.
Maar die sprintcars, die ik vind het, dat is... Maar dat is natuurlijk, als je... Jij ging naar Amerika, je ging supervee rijden, IndyCar rijden. Je kon natuurlijk een hele andere cultuur qua leven, qua mensen, qua autosport tegen.
Ik geloof dat die cultuur van de sprintcar en van de midgets... Hè, en om... Ja, jij kan uitleggen wat het zijn. Het zijn dus openwiel raceauto's. Ze lijken op auto's van de 50e jaren, hoe ze gebouwd zijn. Het zijn... gelaste chassis. Dus er is geen carbon fiber, zie je nergens op de auto.
Sommigen hebben een groot vleugel op het dak.
En dan met ligt er aan in welke serie ze rijden, een hele grote vleugel. Zo groot als die tafel hier. En ja, het is een echte grassroots. Maar als je daarin opgroeit als kind zijnde. Want je hebt ook races voor jonge kinderen. Legends, auto's en zo. Maar om daar nu dan mee te beginnen op Arie's leeftijd is niet erg slim, vind ik. Maar bijvoorbeeld Tony Kanaan die gaat meedoen aan sommige midget races. En andere IndyCar-coureurs. Die kunnen zich echt niet in de top 20 mengen. Hè? Nee. Het is gewoon een specialiteit. Ja, die ja. Daar moet je als mens in meegroeien. Als je daar niet in meegroeit, kun je dat nooit achteraf leren.
Maar het is zo, ik vind het zo mooi om te kijken. Ja. Ik vind het echt. Ik kan gewoon ook. Zoek het op YouTube. World of Outlaws. Echt zo fantastisch. Zo gaaf.
En die naam is al de moeite.
Ja, en die mensen.
Ja, World of Outlaws. Ja.
En dat is ook gewoon. Die doen nog steeds 60 races per jaar. Hè?
Ja, ik geloof dat Kinzer die heeft 630 races gewonnen in zijn leven. Ja. Niet gereden.
Ja, ja, die wonen in een
630.
Die wonen in de trailer en die rijden gewoon van circuit naar circuit. En drie keer in de week racen.
Ja, ja. Inderdaad. En ja, die gasten die gaan niet naar de gym hoor.
Nee, dat hoeft ook niet. Die hebben al die spierballen.
Maar goed, dan kom je in een IndyCar terecht.
Ja, ik ging kijken bij Sprintco races destijds. Toen ik gewoon racete.
Ja.
Ik denk, ik werd er gewoon bang van.
Ja.
nooit, never zou ik dit doen. En daar reed ik dan in een IndyCar. En dan diezelfde mannen die zeggen tegen ons van, ik zou dat niet willen. Is allemaal, ieder zijn perspectief, maar anyway, dus ja, Super V, de stap naar IndyCar is ook heel groot.
Ja.
En het duurde heel eventjes, maar die werd snel overbrugd.
Want jij maakte, zeg goed hoor, je maakte nou het debuut omdat Derek Daly zijn brede bak?
Nee, dat heb ik ooit eens een keer verkeerd geschreven in een van mijn columns en dat bleek helemaal niet waar.
Was het Road America volgens mij, dat je voor de eerste reed?
Ja, en Daly reed toen ook.
Okay.
Samen met twee in dat team. Tony Bettenhausen die reed normaal in die auto, maar toen werd ik erin gezet. Maar Derek had daarna zijn grote ongeluk op Michigan.
Ja. En
heb jij? Nee, je hebt mij die foto niet gestuurd.
Nee.
Dat was het grootste ongeluk. Ja, er waren grotere, maar die waren fataal. Maar Derek zijn ongeluk had fataal kunnen zijn. En dan denk je van, dit ga ik dus doen.
Ja.
En dan stap je ook op een andere manier in. Je stapt in niet van, ik zal ze laten zien van wat ik allemaal kan. Nee, je stapt in van
bedachtzaam.
Opbouwen.
Ja.
Bedachtzaam. Die pressure is er toch niet, want was er niet. Want ik zou met die auto rijden. Kijk, als je een shootout gaat doen met drie gasten om een stoel, dan vraag je een probleem ook. Vooral op zo'n oval, destijds.
Nou, nog wel, denk ik.
Ja, maar nu is het is allemaal veel makkelijker. Die gasten stappen in, die hebben zoveel data. Vroeger moesten wij opbouwen om uiteindelijk vol gas te gaan. En nu zeggen ze, oké, it's easy flat. Want we hebben zoveel downforce erin gestopt. En dat halen we dan langzamerhand eraf. En dan moet jij bepalen tot hoever je wil gaan met minder downforce.
Vind je dat jammer of niet?
Ik vind dat wel jammer. Het haalt een beetje de zoekende van wat een coureur. Hetzelfde als dat je in de regen rijdt. De eerste twee ronden, je bouwt op. En dan ga je steeds je limit verleggen. En dan ben je helemaal op dreef. En dan, wauw, ga je zo lekker hard in de regen. Dat doe je niet in één keer. Dat komt voor jou uit. Want die auto die is zelf als in de
precies,
eerste ronde. Als
is
in
dan ook meer de rijder, hè?
Ja.
Ja.
De rijder. Nou, dat klopt, maar daar hebben we het zo vaak ook over. Laten we even weg, maar in Formule 1.
Ja.
Hoeveel dingen geregeld worden voor de rijder.
Oh, het is een gespreid bedje, hè? Ja. Qua setup, qua informatie. Kijk, je ziet ook in de regenraces nu, in Formule 1 ook. En dat zie je bij Max ook. Max die gaat wel hard gelijk. I mean, bam. Ja. Dat was in Zandvoort, toen het regende, gelijk bam. Maar hij ging twee ronden later ging hij nog veel harder.
Ja.
Hij ging niet 100%, hij ging 90. En toen ging hij, ik geloof dat hij in één ronde 2,5 seconden pakte of zo.
Ja.
Dat is lekker waanzinnig. Maar dat gebeurt niet in één keer. Dus dat zelf zoekende naar die limit, die challenge is eruit omdat ze zo'n gespreid bedje hebben. Ja. Een auto die is helemaal set-up.
Maar als je dan kijkt hè, naar bijvoorbeeld, we noemen net Road America, wat een van de mooiste, misschien wel het mooiste circuit in Amerika is. Of Indy. Dat is natuurlijk allebei gaaf, maar allebei ook anders. maar ook allebei wel de limiet opzoeken.
Ja, alleen in Road America heb je niet veel run-off. Dus als je inderdaad ernaast komt te zitten in het gras, dan zit je niet ver bij de vangrail. Maar dan rij je wel in een bocht waar je 150 mijl per uur rijdt. Dan schiet daar op 240 of zo.
Ja.
Maar in die, ja, inderdaad, dan, ja, alles wat jou wacht is de betonnen muur. En die is heel hard. En ik heb er tegenaan gezeten.
Dat weet ik.
Genoeg.
Laatste keer was ik bij trouwens.
Ja, er zijn twee soorten indico-coureurs. Indico-coureurs die de muur geraakt hebben en indico-coureurs die de muur gaan raken. Want niemand is bespaard van die muur. Als je een beetje de limit op gaat zoeken. Het is part of... En wat zo moeilijk uit te leggen is aan mensen die alleen maar op een gewoon circuit rijden. Zo Zandvoort, linksaf, rechtsaf. Remmen, niet remmen. Indy is vol gas en een beetje liften. Het ligt aan je afstelling van je auto. Hoeveel downforce heb je of niet. Je hebt te maken met dirty air van rijders voor je. Auto's voor je. Je hebt te maken met bandenslijtage. Maar je hebt te maken met een fijn balans van ik heb een heleboel grip en dan heb ik ineens weinig grip. En dat ligt aan dirty air bijvoorbeeld. Dat ligt aan de banden. Maar het ligt ook aan hoe de rijder stuurt. Instuurt of niet stuurt. Er komt toch een heleboel terug naar de rijder zijn kunnen.
Ah, ik weet. Ik rij bij Harry Maas op de Oval. Ging met zo'n NASCAR rijden. En de eerste keer dat ik daar kwam, dacht ik echt van... Hoe kan ik hier nou gewoon nog een seconde harder gaan? He, twee bochten, maar hoe kan ik in godsnaam een seconde harder gaan? En daar werk je dan wel naartoe. En na een tijdje wordt het echt gewoon hartstikke leuk. Moeilijk, maar wel leuk om te doen hoor. Ik vind zo'n Oval, ik hou er wel van.
Ja, maar met zo'n type auto heb je natuurlijk niet al die downforce.
Nee, maar...
Dus hij gaat een beetje dwars en die kun je opvangen. Maar met een IndyCar, je rijdt 200... Je rijdt 380 kilometer in een bocht. En dan gaat hij dwars. En dan is hij niet altijd te houden.
Hé hey Kees, hoe is dat voor een bandenman met 380 kilometer per uur? En dan
nou ja, daar kan ik nog wel een paar dingen over vertellen. Eventjes gauw, dat weet hij natuurlijk als half Amerikaan ook. Nee, maar even wat natuurlijk moeilijk is. Wat hij zegt, je hebt in één keer je hebt grip en dan geen grip. Hè? Als je over banden dan, in Formule 1 bijvoorbeeld of andere klassen, bouwt die grip progressief af. Hè? Of je merkt dat, hè? Dat het wordt minder, nog minder, minder. Maar als je met die snelheden dat in één keer hebt, bijvoorbeeld omdat je te dicht op die ander zit, dan dat is hartstikke moeilijk om daar op in te spelen.
Ja, je moet
wel even wakker zijn.
Je moet een beetje de lucht, de air, kunnen lezen.
Ja.
Je ziet het niet, maar je voelt het.
Ja.
En ook wat, ja, ik kan het niet zo goed onder woorden brengen, ik zal proberen. Je stuurt in en dan release je. Je laat de stuur zeg maar ontspannen en dan komt hij terug. Maar je doet dat. En maar het moment dat je dat release ga je weer insturen. Dus je doet niet dit. Je stuurt wel een beetje naar links, een beetje naar rechts. Je houdt de stuur weer vast en dan hou je hem niet zo hard vast en een beetje los laten. Maar je moet het voor zijn. Laat ik het zo zeggen. Je moet het bijna voor zijn. Ik wist in 1997, toen ik won, als we een herstart hadden, dan ging elke keer die auto dwars in turn 2. Want onder de yellow was de temperatuur en de bandenpressure was een beetje omlaag, bezakt. Ja. En dan elke keer ging die dwars in turn 2. Maar ik was hem altijd... Ik ving hem op net voordat hij begon.
Ja.
Want ik voelde gewoon, ik voelde het aankomen en dan had ik hem. En maar ik heb daar in-car camera van, dat is echt super cool.
Maar dat was jouw gevoel, dus van de rijder. Want tegenwoordig wordt er dan gezegd, hè, want vanuit de pit zien ze dat natuurlijk, en let daar op. Maar dan moet je wel op inspelen, hè, dus als coureur.
En nu ook, hè, met herstart, met Formule 1, ze moeten echt, ze weten natuurlijk, ja, die eerste ronde heb ik niet zoveel grip als de tweede ronde, als de bandenspanning weer omhoog is. En als je dan te hard pusht, en dan vind ik altijd zo leuk, en ik noem geen namen, dan komen ze op tv, what happened? Well, you know, the tires were under pressure and I went off. Well, you knew they were going to be... Je wist toch dat die banden onder de druk zaten, hè?
Precies.
En natuurlijk, ja, met de start. Ja, ik had koude banden. Ja, en die andere 20 ook, of 19. In Formule 1 dan. Of welke klasse dan ook. Ja, die eerste ronde is die bandenspanning laag. En de temperatuur is er niet.
Maar jij zegt dat ook. Want ik weet als je destijds toen jij de eerste keer dat je weer terugkwam, zeg maar. Nadat je, wat was het? Nadat je gestopt was.
Ja, retired.
retired, not retarded.
Ja, dat is politically not correct anymore.
Nee, maar dat je ook heel rustig die band. Ik dacht iedere keer van je begint rustig omdat je die band op temperatuur wil brengen rustig. Maar het gaat om de druk. De druk is eigenlijk nog veel belangrijker dan de temperatuur.
Ja, want zoals Kees dat weet. Eigenlijk. Als jij met een koude band een bocht induikt en je rijdt dus 360. Dan is die warmte is daar gelijk.
Ja.
Dus heel vaak. En dan had ik heb 10 maten gehad. Die konden het niet begrijpen dat ik uit de pits reed met nieuwe banden. En dan kom ik uit turn 4, bijna vol. En dan reed ik zo vol turn 1 in. En dan zei ze, ja, how does he do that? Ja, Vince Granatelli zei toen, just because he likes it. Anyway, maar dat was Cheever, die had bijvoorbeeld, die warmde op zo lang, dat de juice van de banden was er al af.
Ja.
Toen hij zijn snelle ronde begon.
Ja, maar dat is ook gevoel.
En ik heb Cheever, ik heb hem niet gecoacht, maar we hebben het erover gehad. Ik zei, nou, ik doe het zo. Want als je het zo doet, als je heel hard die bocht inrijdt, gelijk, dan gaat de druk omhoog, maar ook de temperatuur. Er is maar één bocht nodig.
Maar het is waar, die spanning is omdat je die band geconstrueerd hebt met een bepaald loopvlak en die komt niet door de temperatuur, die vorm komt door de druk in de band. Dat is het allerbelangrijkste. En dan natuurlijk moet het compound op temperatuur zijn, maar zoals hij dat doet. Maar heb je te lage spanning, heb je niet het juiste contactvlak en dat is het allerbelangrijkste.
Ja, nou is band.
Maar even terugkomend op wat jij zegt, die snelheden heb ik niet meegemaakt, maar wel natuurlijk op Le Mans. Dan sta je een beetje met je duimen te draaien, gaat het wel goed. Maar wat ik interessant vond, omdat we deden een test in Amerika. Mijn eerste keer in Amerika. En toen, daar spreken ze over push en lose.
Mm-hmm. Ja, daar vond ik in het begin ook altijd van, what are you talking?
En ik dacht, wat is dit voor een team? Hè? Want dan komt die auto weer binnen en ik dacht dat ze hem moesten duwen. En dat er wat los was. Waar ben ik hier beland? Maar dat bleek onderstuur en overstuur te zijn.
Push is dat als de voorwielen zeg maar pushen. Ja. Dan heb je onderstuur en loose is er.
Ja, en wel logisch ook, als je erover nadenkt.
Loose.
De achterkant hangt er los bij.
Ja. Ja.
Maar ik vond het wel. Maar ik moet zeggen, ik ben ook in Fontana geweest. Hè? Dat is nog niet goed Formule 1 met op Indy. Maar het is wel indrukwekkend hoor.
Ik zou je vertellen, de allereerste keer dat ik op Indy was, dat was tijdens de kwalificatie in 90. En dat weet jij denk ik niet meer. Maar ik weet, iedereen had tegen mij gezegd, dat zo die snelheid van die auto is zo waanzinnig. En ik sta daar achter het muurtje bij Arie en ik sta zo te kijken. Ik denk, ja, het gaat wel hard. Maar, hè, ja.
En toen waren ze aan het opwarmen.
Nou, nee. Maar het is natuurlijk heel breed en heel open. En dat kan voorbij. En ik zeg, ja, het gaat wel hard. Maar echt zo hard vind ik het ook niet meer. Tussen Arie. Je moet even de bocht 1 lopen.
Ja, als je midden op het rechtstuk staat, dan vertraagt het allemaal.
En toen liep ik bij bocht 1. Ik denk, oké.
Als je aan de buitenkant van de bocht gaat staan, dan weet je niet wat je ziet.
En ik weet nog, de allereerste die langzaam was, volgens mij John Andretti. En die kwam zo voorbij, jongen. Dat ding bewoog aan alle kanten. Ik denk echt, holy crap, wat gebeurt hier, man? Dus dat was wel gaaf, hoor. Maar ik heb geleerd op Indy, je moet alles voelen van je rechter achterwiel. Hè? Dat is waar wat belangrijk is.
Ja, en ook het rechter voorwiel. Dus op het moment dat je instuurt, dat rechter voorwiel dat neemt, er komt zoveel krachten op. En als de bandenspanning te laag is, of de veren rechtsvoor te zacht zijn, of de stabi is te zacht, dan duikt hij echt zo naar beneden. En dan die achterkant doet een beetje unsettled. En dan moet je dus echt rechtsvoor gaan werken om de achterkant te stabiliseren.
Maar je bent 380 km per uur.
Wel, één klik aan de bump maakt een wereld van verschil. 25 thousandths of an inch. Nou, reken dan maar uit in in centimeters. Ik kan het niet. Maar 25,000 op een inch rijhoogte maakt er een wereld van verschil.
Ja.
Want je gaat zo hard.
Ja, maar dat is gewoon een achtste klik op je draaien op je veren.
Nee, maar dat is natuurlijk ook inderdaad een ground effect. En die snelheden zijn nog veel hoger dan laat ze in Formule 1. Maar Formule 1 is ook een halve millimeter rijhoogte.
Oh ja, want ze rijden tenslotte 300 zoveel voordat ze gaan remmen. Ja. Ligt aan het circuit natuurlijk, maar...
En die sportscars in Amerika, wat mooi, Nissan zwaar gaven.
Waar ik mee gereden heb, de Nissans waren geweldig. En ik heb altijd destijds, ik had echt zo'n love affair met groep C en sportwagens. Wat Jan dan eigenlijk heel veel gedaan heeft. En ik keek altijd naar Jan zo met een scheepvocht van, ja, dat zou ik ook wel mooi vinden. Dus ik heb gelukkig met Nissan best wel wat races kunnen rijden. En met de Porsche 962 en met die Ferrari hebben we Daytona gewonnen. Maar die vond ik eigenlijk best langzaam. Ik stap erin en ik denk van, nou, die gaat niet vooruit. Maar dat was een normally aspirated, was het de V12,
hè? Ja, 333, ja.
Ja. Dat vond ik wel tegenvallen, de snelheid. Maar het geluid van de Ferrari, en ja, dat was toch wel gaaf.
Mooi, hè?
Om even nog een naam te noemen dan, volgens mij ook een Tony Southgate auto.
Ja, ik denk dat is een Dallara.
De 333?
Ja, dacht het
echt
wel.
Waar?
Ja, dacht het wel.
Dat ze zouden kunnen.
Die Jaguar is waar Jan mee gereden heeft, ook allemaal.
Ja. Maar volgens mij die Ferrari ook.
Oh, dat zou allemaal kunnen. We hadden het even. Tony Southgate is de man die de mooiste Formule 1 auto's maakte.
Ja, ook Shadows, hè? Ja.
Shadows.
En BRM's. En
Arrows.
Arrows, ja. Shadows en de Eagle natuurlijk, hè?
Welke Eagle?
BRM.
De Dan Gurney Eagle.
Echt waar? Die mooie? Die,
nee. Waar Gurney mee gewonnen heeft. Dat was Lenteri en Southgate samen. Lenteri was hoofdontwerper.
Maar toen was Southgate wel erg jong.
Ja.
Dat was in de 60's, hè?
Dan... Ja,
maar hij is nu ook heel oud, hè?
Ja, dat zijn we allemaal, toch?
en dan, ik wil mooi, want ik heb met Arie natuurlijk... Ik vind het wel mooi. Want hij, mijn allereerste live in die 500 was in 90. Dus ik doe voor het eerst live commentaar van in die 500. En Arie wint. Ik zou even vertellen, je moet altijd als reporter of commentator... moet je gewoon neutraal zijn. En je moet,
probeer je dan.
Ik bedoel... Ja, maar ik was gewoon met tranen in mijn ogen, was ik gewoon commentaar aan het doen. Ik praatte sneller dan Theo Komen in zijn beste dagen. Dat was een wielerreporter voor de mensen die het niet meer weten. En ik ging denk ik 300 kilometer per uur. En Jeroen van der Ploeg zat naast me trouwens. Dus jouw vriend Jeroen van der Ploeg.
Dat was commentator.
Ja, Jeroen.
Ja, in de studio.
Die kwam allemaal dingen helpen en doen. En die woonde toen ook in Londen. En ik had gewoon tranen in mijn ogen.
Ik had eraan in mijn ogen toen Max zijn eerste race won.
Ja, maar...
Dat is gewoon, dat hebben wij onder elkaar als Nederlanders. En ik denk andere nationaliteit ook wel. Maar dat heb je gewoon. Dat doet wat met je. Want je bent zo in de sport, weet je wel. Maar bedankt nogmaals voor het houden.
Ja, maar dan maken we dus wel mooi. Maar ik heb een heleboel van die Indies staan. En uiteindelijk gingen we ze gewoon... Jouw laatste Indies gingen we ook weer live op RTL. Geen commentaar doen. En 2001, volgens mij, toen waren we daar. Toen heb ik volgens mij 2 maanden in Indië gewoond, met z'n 2 ongeveer.
Nou, een maand.
Een maand. Ja, toen hebben we een maand daar.
Maar volgens mij was jij voor die tijd bij mij thuis in Phoenix.
Ja, toen was ik. Maar toen was het...
Hij was mijn vijfde kind.
Oh?
Ja, hij was mijn vijfde kind voor een tijdje.
Nog een beetje op.
En de babysitter van de tweelingen.
We gingen Mick en ik lekker uit eten s'avonds. Jij mag niet mee, maar je mag wel babysitten.
En we hebben hartstikke lol gehad. Dan kunnen we er ook nog een podcast over vullen. Maar wat ik wel denk achteraf, Arie, is dat die jaren dat je in die deed, dat je er misschien wel meer van genoten hebt dan de eerste jaren.
Nou, nee. Want ik reed daar wel... Maar het was het allemaal net even niet.
Nee, dat klopt.
Want ik kwam in 2000, ik weet niet of het 1 of 2 was. Ik geloof een maand voordat de circuit zou openen voor practice. Want wij deden het niet vooraf. Wij deden niks vooraf, want we hadden genoeg tijd tijdens de maand. Want ik had slechte ervaringen gehad met pre-season testing heel vaak. Want dan was het koud op het circuit.
Ja.
En ze reden toen rond het vriespunt. Reden wij gewoon op het circuit, hoor. Dan deden we... toen wel langzaam opbouwen om temperatuur te krijgen. En als ze eenmaal temperatuur had en voelde, dan ging je. Maar
dan had je ervaring met de vee op de cursus op Zandvoort.
Inderdaad. Maar Ik kan me nog herinneren met Menard, zo koud dat het was. En dan reden we toch. Nu zegt Firestone, we rijden niet, want het is te koud. En ik weet niet welke temperatuur ze aanhouden, maar ze wachten tot op de 1 graad Fahrenheit, tot het die temperatuur er is. En dan zeggen ze, oké, nu mogen jullie de baan op. Ja. Maar waar waren we? Oh, Indy.
Ja. Ja, dus in 2001 moest die refresher, hè? Je moest de refresher doen.
Ja, inderdaad. Maar een maand voordat we zo daar zouden gaan beginnen, kom ik de werkplaats in van Treadway. En dan stond mijn auto gewoon in onderdelen overal verspreid in die garage. Ik zei, nou, denken jullie dat wij zo Indianapolis kunnen winnen? Dus de preparatie was... en die auto ging toch best goed. Ik had wel heel veel onderstuur in de race.
Skip, hè?
Qualifying ging goed. Maar ja. Anyways,
wat jij wel had, nee, maar toen had je, toen, dat was een jaar toch met, was het Dr. Speed? Met,
ja, kijk, het laatste jaar dat ik, nee, mijn retirement jaar, daar heb ik echt van genoten van die, ja, behalve de race, want toen had ik het ongeluk had ik.
Ja.
Een qualifying op pole en de auto was gewoon werelds. Dus die had ik gewoon moeten winnen.
Ja.
Should've, could've, would've, zeggen ze.
Should've, ja.
Should've, could've.
Ja, maar dat was het. Was het ding? Is het het? Heet die gozer? Thijs Carlsen?
Ja.
Ja.
Pleurde.
die
maar over banden gesproken. Ik weet niet, Kees heeft niet ervaring met de ovals. Maar de banden is zo belangrijk op een oval. Want je hebt namelijk een omvang van de band.
De sterker.
Rechtsachter. En die is veel groter, ja, de sterker, ja, dan linksachter.
Ja.
En omdat je een 100% diff hebt, differentieel. Als je dat niet hebt, dan stuurt die auto gewoon nooit naar binnen. Dus die grotere rechterachterband, die helpt jou. Dus ja, als je op het rechtstuk rijdt met zo'n auto en je zou het stuur zeg maar loslaten,
linksaf,
dan gaat hij gewoon zelf links.
Mooi, hè?
Ja, daar moet, laat ik zeggen, een ovaalcoureur ook heel goed gevoel voor hebben. Hè? En zijn monteurs natuurlijk ook. Dat meten van die banden. En er worden ook natuurlijk, ik neem aan, door Firestone, toen Bridgestone ook zo gemaakt. Hè? Dat,
inderdaad.
Dat je linker en rechter hebt. Hè?
Het was, maar, met radiaalbanden wel makkelijker dan met diagonaalbanden.
Wou ik net zeggen, Goodyear is met diagonaal. Dan had je één set, dan groeide die band.
Ja.
En de andere set, dan groeide die band niet. Ja. En dan moest je echt tussen al die sets het beste zoeken. En dat deden wij als kleine teams niet. Maar Penske bijvoorbeeld wel en andere teams, de grote teams.
Maar ging je dan rijden en als hij groeide, dan legde hij hem weg?
Ze worden gemeten, ze worden opzij gelegd en dan weer een ander setje. En dat was echt een science met die stijger toen met de diagonaalbanden. Met de crossply, hoe noem je dat?
Ja, diagonaalbanden. Ja.
En toen Firestone uitkwam, dat was gewoon zo'n wereld van verschil qua. Die band was veel beter dan de Goodyears in 95, 96.
Ja, en het probleem is ook, en natuurlijk is het probleem al van een diagonaal dat groeien, hè, dat, wat die doet. Maar het heeft dan ook nog te maken met wat voor materiaal je gebruikt voor het karkas. En dan heb je bij sommige materialen, om maar een voorbeeld te geven, polyester. Dat heeft een nare eigenschap, dat rekt, hè, dus bij het groeien. Maar komt niet meer terug in dezelfde lengte die het origineel had. En dan blijft dat staan. Dus je hebt dan gemeten, je rijdt dan, maar de volgende keer is het weer wat warmer geworden. Dat was echt een kunst en een beetje geluk erbij. Hè?
Ja, maar Black Magic.
Ja, ja.
Maar dat was toch ook dat je dan op Indy liep en dat overal stond die diameter op die, of de omtrek op al die banden geschreven.
Ja, er stond heel veel op notities opgemaakt op de banden, ja. Maar wat men ook niet zich realiseert, de auto staat. Links is de auto veel lager dan rechts. Omdat je te maken hebt met de helling in de bocht. Dus rechts staan de wielen recht vooruit en met positive camber. Links heb je negatief camber. Dus je kunt je voorstellen als je in de bocht bent en de auto gaat dwars en je stuurt tegen, die linkse band, die heeft helemaal geen loopvlak meer.
Ja.
Maar een klein stukje. En vandaar dat je ze altijd die ongelukken ziet, dan zeg ik, jeetje, ineens was die eruit. Ja, er komt, hij had de grip niet. Het is niet zoals op een gewoon circuit waar alle bandenvlakken evenveel op het wegdek drukken. En bijvoorbeeld Rinus, toen hij dat ongeluk had vorig jaar in de pits, hij gaf een partij gas en die ging zo links tegen Palo aan. Ik zeg, weet je waarom het gebeurd is, Rinus? Ik zeg, want jij gaf zoveel gas en die auto kreeg ineens grip, maar toen ging die dwars. En toen jij tegenstuurde, Toen verloor hij een grip.
Ja.
Dus.
Ja, een ware kunst hoor, dat.
Ja, want Zanardi zegt dat als je spint op een Opel, niet tegensturen, gas geven.
Daar heb ik nooit aan meegedaan.
Nee, dat zei hij altijd.
Ja, nou, ik ging met beide voeten vol op de remmen staan. Ja. Zo hard als ik kon.
Ja, had Zanardi wel meer van dat soort mooie theorieën. Maar die zei, als je dan spint en zegt gas geven om uit de muur te houden.
Ja, maar dat is... Sommige jongens, Tony Stewart kon dat heel goed. Bij Tony heb ik het zien doen.
Ja, maar dat is een sprintkarcoureur.
Maar toen probeerde Greg Moore het. En ja. We weten hoe dat afgelopen is.
Ja.
Want hij gaf gas, zoveel, vol.
Ja.
En dat ding draaide, roteerde. En toen stopte hij die met roteren, want hij kreeg grip.
Ja.
En toen vloog hij zo vol recht uit de muur in.
Ja.
Dus dat was de andere kant van het verhaal. Ik heb daar nooit in geloofd. Als je eenmaal gaat spinnen op een oval, dan lig je 99% van de keren lig je in de muur. En ik probeerde dan altijd zoveel mogelijk maar af te remmen om die impact minder te maken.
Ja, ik probeerde als ik spin, dat maakt natuurlijk nog steeds trouwens. Als je denkt, ik sta nu 90 graden, gewoon alles blokkeren. Maar op hoop gezegen, hopen dat je niks raakt. En als je niks raakt, zeggen mensen, god, dat heb je goed gedaan. En dan heb je een hartslag van 200.
Ik had dat toen in 2001, spinde Meers voor me. En ik kwam net turn 1 in en ik was gewoon op een snelle ronde. En ik zag ineens al die rook bij de exit en ik ging van het gas af. Langzaam. Ik moest toch naar links. Want er lag spul. Ging in de rondte. Vol op de remmen. En ik spinde 360 een paar keer. En ik stond stil in het midden van de baan. Niks geraakt. Oh. Mazzel.
Ja. Vraag Dennis zelf maar hoe dat gaat. Heb je... Ja jongen, ik kan nog een uur doorpraten. Heb je dat vergeten, Kees? Moet het er ergens over hebben met hem?
Nee, ja, één ding... Maar dat weet ik niet zeker meer. Heb jij nog steeds de snelste tijd? Of is dat een paar jaar terug?
Nee, dat heeft hij nog steeds. De snelste race niet meer?
Nee, maar de snelste kwalificatieronde nog steeds.
Ja, nou, dat is toch wel uniek, hoor, niet?
Ja, en daar kun jij heel goed over meepraten. Want mij is verteld, door alle regulaties van de environmental, de EPA... hoe noem je dat hier in het Nederlands? De environmental...
Het milieu.
Dus ze zijn allemaal van die wetten wat voor producten ze mogen gebruiken in de banden.
Ja, dat klopt.
Chemicaliën, wel of niet. En vroeger waren er veel betere meer chemicaliën dan nu.
Nee, dat klopt helemaal. Ik weet dus niet of Amerika zich daar ook aan, maar dat zal als jij dat zegt. Maar dat klopt. Daar heeft niet alleen Bridgestone Firestone, maar alle bandenfabrikanten hebben daarmee te maken.
Ja.
Waardoor... simpel gezegd, het veel meer plastic nou is. We dan, dus die zijn minder dan de auto zou natuurlijk wat moeten ontwikkelen. Maar die banden zijn inderdaad moeilijker. Of tenminste om hetzelfde gripniveau te halen als vroeger.
Ja.
Is door de wet eigenlijk gelimiteerd.
Ja, dat vertelde iemand, de engineers van Firestone vertelde mij dat de producten die ze destijds gebruikten om die banden te maken...
Ja.
Die kunnen ze niet meer gebruiken, dus dat is een nadeel nu. Maar ja, kijk, er zijn zoveel factoren. Ik had natuurlijk die hele snelle rondetijden, 237 mijl gemiddeld over 4 rondjes. Ik weet niet wat dat een kilometer is, maar...
3,96 ongeveer.
Dat is heel hard.
Geef het 400.
3,86 is het volgens mij.
Zo, maar ze zijn er best vrij dichtbij gekomen. Dan kun je nagaan hoe... goed die auto's zijn die nu, hoe goed ze door de lucht gaan.
Ja.
De aerodynamica is zoveel verbeterd natuurlijk voor die auto's. Want ze hebben uiteindelijk toch 200 pk minder. Wat ik dan toen had.
Hey, en 386 gemiddeld. En weet je wat ik dan het mooiste vind? Geen 400 km per uur rijden op het rechtstuk.
Nou, ik weet nog, de nummers waren 234 op het rechtstuk. En 237 gemiddeld.
Nee, net 243 toch?
Van 243.
Ja, 2,3. Geen 400 dus, op
maar
het stuk.
Ik ben blij dat hij het nog heeft. Dan kan ik in ieder geval zeggen dat we de snelste Nederlandse autocoureur ooit aan tafel hadden.
Maar 6 mijl per uur verschil tussen de hoogste en laagste snelheid. Dus je minimum speed bijvoorbeeld was nooit beneden de 235 mijl in de bochten.
Is toch te gek?
Ik toer zo meteen weer met 100.
En dan zegt hij ook nog, gewoon van... eigenlijk was dat makkelijker dan de laatste kwalificatie die ik ooit gedaan heb op Indy.
Ja, en dat was het ook. Die allersnelste ronde waren makkelijker dan het jaar erop. 20 mijl per uur langzamer rijden. Dat was een nieuw auto, een nieuw chassis. Was altijd heel, voelde niet echt heel comfortabel. En niet echt, had je niet dat 100% confidence in. En dat had ik wel in die andere, waar je 20 mijl per uur harder mee reed gemiddeld.
Goed.
That's just a number.
Je komt, je boek is te bestellen?
Ja, dat is te bestellen via de website van RTL GP Magazine. En er staat wel een link op ergens.
We maken er een linkje van.
En je kunt ophalen zaterdag bij Porsche Gelderland in Heteren.
Ja, dan,
of,
ik denk alleen dat wij
thuis laten besturen.
Denk dat we zaterdag niet online staan.
Wat zeg je?
Zaterdag staan we nog niet online. Maar dat maakt niet uit. Het is te bestellen als je.
Oh ja, je staat nog niet online. Oh,
dus
okay, nou.
Denk het niet. Misschien wel, je weet het niet. Maar in ieder geval, er is een boek, een fotoboek. En als ik weet hoeveel foto's jij hebt opgezocht, dan wordt het een fantastisch boek. En dan denk ik alleen dat net als met Jan, dat we ook. Arie komt van de zomer, denk ik, wel weer even deze kant op. Dus dan moet je maar een keer terugkomen.
Ja, misschien wel.
Want ik denk dat.
Het programma weer met alle IndyCar races afgaan.
Ja.
En Stuart.
Doe het goed aan mijn vriend?
Max.
Max.
Max is perfect.
Max Pappies. Jouw vriend.
Ken je Max Pappies?
Nee, ik heb goede relaties gehad met hem. Eerst ruzie.
Ja, dat bedoel ik. Eerst ruzie, daarnaast alles goed gekomen.
Mijn stellingname heeft hij zeer gewaardeerd. En daar heeft hij me ook een brief over geschreven. Dat hij daar veel van geleerd had. En verder altijd een kerstkaart.
Ja.
Nou. Dank je voor je komst.
Ja, nee, leuk. Graag gedaan. En,
binnenkort meer Arie gewoon. En binnenkort ook meer
deel 2.
Side podcast online.
Gaan we doen.